Goedemorgen gemeente. Alle hartelijk welkom in deze eredienst. U hier in de kerk en allen die online met ons meeluisteren. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee Maaien voor. Vanmiddag hopen we dominee Moen uit Hilversum als onze voorganger te ontmoeten. De waarheidsvriend. Vanwege Israëlzondag heeft de Gereformeerde Bond een aantal gratis exemplaren van de waarheidsvriend ter beschikking gesteld. U kunt er een meenemen bij de uitgang. Zingen op zondagavond. Vanavond is er een uurtje zingen en musiceren in de kerk. We beginnen om 19:30. U bent van harte welkom. De gemeenteavond. Deze week zal de gemeenteavond zijn. Niet zoals dinsdagavond, zoals in het kerkblad stond, maar op woensdagavond 6 oktober. De collecte. De eerste collecte vandaag is voor de Messias blijdende Joden. De tweede collecte is voor kerkbeheer. Daarnaast is er de collecte voor het herstel van de corridor en voor onze zendingsmedewerkers. Tot zover de afkondigingen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. We beginnen deze dienst met lied 29, vers 1, 2 en 3 uit Weerklank. Zing welgemoed, mijn volk. En na het zingen zijn we een moment stil voor de Heer onze God en richten we ons tot Hem.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. Gaan we met elkaar zingen van Psalm 122 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 122, vers 1 en 2. De eerste zondag van oktober is het Israëlzondag. En een van de eerste en de grootste dingen die God aan Israël gaf en door Israël ook weer aan ons, zijn kerk, waren zijn 10 goede geboden. Dat bijzondere gebeuren bij de berg Sinai. En toen Israël daar stond, en zo gaan wij vanmorgen ook weer luisteren naar wat de Heere ons daarin zegt. Daarna zingen we van Psalm 122, het derde vers. Psalm 122, vers 3. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben Yahweh, de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel doen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, zijn rund, zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus herhaalde de woorden van Mozes uit het Oude Testament. En hij zei: Het eerste van alle geboden is: Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult die Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod, en het tweede daaraan gelijk is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Heere, getrouwe en genadige God, u die bij uw volk Israël de God van Abraham, Isaac en Jacob mag heten, en die bij uw kerk en uw gemeente de Vader van onze Heere en Heiland, Jezus Christus, mag heten. Grote en heerlijke God, goede en lieve Vader in de hemel, zo hebt u een naam die boven alle naam is. Zo hebt u zelf in uw trouw en in uw goedheid uw eigen volk Israël uitgekozen, opdat dat volk met u zou leven en uw naam zou verheerlijken. Om dezelfde reden dat ook uw gemeente door Christus uitverkoren is, opdat ook wij als alle volken van de wereld, ook samen met Israël, uw grote naam zouden hoog houden en heilig achten, want u bent een bijzonder God. Want voordat wij ook maar enigszins zouden willen zeggen of denken dat Israël een bijzonder volk is, of dat de kerk, de christenen, van die bijzondere mensen zijn, dan zullen wij altijd, als het goed is, weer belijden: de God van Israël en de God van de kerk, die is het die zo bijzonder, zo uniek en zo heilig is, dat u toekomt de eer en de aanbidding. Leer het ons, Heere, voor het eerst of opnieuw, om u heilig te achten, om uw grote naam met eerbied op de lippen te nemen en in ons hart te dragen. Verheerlijk uw trouw, want dat mag wel gezegd worden. Wat hebt u alle woorden van trouw waargemaakt voor uw volk Israël? En zo doet u dat tot op de dag van vandaag, en zo zult u dat doen tot aan de laatste, de jongste dag. Wilt u ons zegenen als wij de Bijbel gaan lezen, opdat wij het op de goede wijze zullen verstaan, dat wij ook vanmorgen weer in geloof en gehoorzaamheid op u zullen zien, en dat wij het zullen opmerken welke bijzondere dingen u niet alleen maar sprak, o Heer Jezus Christus, maar wat dat allemaal betekende en betekent voor uw volk Israël en voor uw weg door alle eeuwen heen. Zegen ons, de kinderen ook, hier in de kerk of als ze op de zondagsschool zijn. Zegen ons, hier in de kerk of thuis of waar dan ook. En laat uw woord in alle kracht en alle heerlijkheid en in alle eerlijkheid tot ons komen. Doe weg, Heere, onze zonden. Ook daarmee begon u al gelijk met uw volk Israël, toen ze bij de berg Sinai door u verlost waren uit Egypte, dat u ze de tabernakel gaf, omdat daar verzoening nodig was, opdat Israël zou weten dat het van uw liefde en van uw genade inderdaad alleen maar de zaligheid zal hebben en verwachten. En zo is het ook voor ons. Verzoen onze zonden, Heere. Laat het grote verzoendag zijn, ook in die zin voor ons, opdat het voor eeuwig goed is. Zegen ons daarom naar de ere van uw grote naam. Hoor ons in de naam van Jezus de Messias, uw geliefde Zoon, onze Heere. Amen. In de Bijbel gaan we lezen in het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 21. En dat lezen wij vanaf vers 5. Lucas 21, vanaf vers 5. De Heer Jezus zit met zijn discipelen op de Olijfberg, en als je vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem kijkt, dan zie je daar prachtig nog altijd de Olijfberg, en toen die mooie, bijzondere tempel daar in Jeruzalem, zag hij daar voor ogen. Probeert u dat zich in te denken, dan kunt u zo meeluisteren en als het ware zien en horen wat de Heer Jezus hier zegt. En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei hij, de Heer Jezus, Wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt, er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere steen gelaten zal worden die niet afgebroken zal worden. En zij vroegen hem: Meester, wanneer zal dat dan zijn? En wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? En hij zei: Pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, de Messias. En de tijd is nabijgekomen, ga hen dan niet achterna. En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt, want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde. Toen zei hij tegen hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. Maar voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van mijn naam. En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen. Neem dan in uw hart niet voor van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen, want ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden. En u zult omwille van mijn naam door allen gehaat worden, maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken, en wie op de velden zijn, er niet ingaan. Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in de gevangenschap worden weggevoerd onder alle heidenen. En dan de laatste zin is de tekst voor de preek van morgen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijdenen van de heidenen vervuld zullen zijn. Tot zover. Het is nu gelegenheid om bij te dragen aan de collecte. Van harte aanbevolen. En daarna zingen we van Psalm 102, vers 9, 11 en 12. Psalm 102, 9, 11 en 12. Geliefden in de Heere Christus, jongens en meisjes. Een opmerkelijke, indringende tekst. Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden. Drie aandachtspunten voor in de preek. In de eerste plaats, hoe is dat mogelijk? Twee, de glimlach van Rabbi Akiva. En drie, tot dat. Dus één, hoe is dat mogelijk? Twee, de glimlach van Rabbi Akiva. En drie, tot dat. Jongens en meisjes, ik kijk even naar de iets grotere kinderen. Ken jij, heb je wel eens een plaatje gezien van het monument van Zadkin? Ik kan het ook aan de volwassenen vragen. Nou, ik probeer een beetje zo uit te beelden, dan gaat er bij u, bij jou misschien wel een lampje branden. Daar stond een man zo naar de hemel te schreeuwen, te staren of sprakeloos te zijn. Maar met hier wel een heel groot hart dat leeg was. Het staat niet zo ver hier vandaan. In Rotterdam. Toen de Duitsers in 1940 ons land waren binnengevallen, hebben ze het hart van Rotterdam plat gegooid en gebombardeerd. En dat was toch wel een zware slag waarmee ze ons land hebben getroffen. De stad Rotterdam, het hart was weggeschoten. Zoals steden inderdaad meer dan eens aan een gruwelijke verwoesting werden prijsgegeven door vreselijk geweld. De Duitsers hadden Rotterdam gebombardeerd en een paar jaar later de geallieerden, hè, dat is een ander berucht en beroemd voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog, de Duitse stad Dresden, die lag vervolgens ook helemaal in puin. En dan nog maar te zwijgen van Hiroshima en Nagasaki, twee steden die in één klap met één atoombom gruwelijk waren verwoest. Een stad die zomaar weg kan zijn, in Italië, Pompeji, bedolven onder het lava van een vulkaan. Een stad die verwoest is, zoals de afgelopen jaren is gebeurd in Aleppo, een van de oudste steden van Syrië, en in die burgeroorlog helemaal plat gegooid. En je kunt erover nadenken hoe vreselijk is dat wat daar gebeurt, maar dan over Jeruzalem. Die bijzondere stad die de Heere had uitgekozen, die hij aan Israël en aan David had gegeven. Die stad inderdaad zo bijzonder, zo mooi gelegen en daar met die schitterende tempel als dat prachtige symbool. Hier woont de Heere te midden van zijn volk. En iedereen in de tijd van de Heer Jezus in Jeruzalem en in heel Israël, als het ware, ze vergapen zich er altijd weer aan. Zo begint ook de schriftlezing van morgen. De discipelen en allen die erbij gestaan hebben, moet je toch eens kijken. Schitterend, prachtig. Herodes de Grote, de kindermoordenaar van Bethlehem, was tegelijkertijd een heel geniaal architect. En hij had om de gunst van de Joden te kopen, had hij inderdaad op zijn kosten, had hij de tempel weer laten restaureren en verder laten verfraaien. Een prachtige, een machtige, een mooie tempel daar in Jeruzalem. Hier als het ware was het zo onwankelbaar, zou je zeggen, dat de Heere God bij Israël zal wonen en zal zijn. En Israël zal zich toch altijd veilig kunnen wanen bij deze God. En als dat tegen de Heer Jezus gezegd wordt, ziet u dat daar? Moet je eens kijken, die prachtige tempel. En nogmaals, vanaf de Olijfberg is het ook een schitterend uitzicht nog altijd. Maar toen zei de Heer Jezus die schokkende woorden, zie je daar die mooie tempel? Er zal geen ene steen op de andere gelaten worden. Hij zal net zo verwoest worden als Rotterdam en Dresden en al die andere steden die we aan het begin van de preek noemden. Niets helemaal, niets meer zal er van overblijven. En voor Jeruzalem inderdaad zal te wachten staan een vreselijke tijd. De Romeinse overheerser die duldt geen enkele tegenstand. En de Romeinse overheerser die zal het erop toeleggen, zeker als het volk Israël. Ja, dat is altijd de wonderlijke gang van de geschiedenis. Hoe God zijn weg gaat en tegelijkertijd hoe ook menselijk handelen ertoe doet. Want Herodes de Grote, het was echt geen brave jongen, hè, deze kindermoordenaar. Maar goed, zolang het volk Israël maar zich gedijs zou houden en zich voor hem zou willen inzetten en belasting betalen en noem maar op, dan kon Herodes de Grote ze ook nog wel hun gang laten gaan. Maar er waren er meerderen. En de Heer Jezus werd het ook verweten dat hij misschien ook zo iemand zou zijn, als het ware een revolutionair, die in opstand zou komen en zou vechten tegen de Romeinen. En dat hij inderdaad wel eens zou laten zien, hij de Zoon van God, als hij nou werkelijk de Messias is. En zelfs Pilatus was stom verbaasd. Bent u een koning? U hebt geen één soldaat. Nee, zeker, dat klopt, zegt de Heer Jezus. Je mag mij zeker koning noemen, als stellig uit het huis van David, als de hemelse Zoon van God, zeker wel. Maar echt geen soldaat om met een groot leger, wie of wat dan ook, te bestrijden. Zo doe ik dat niet. Maar dit zeg ik wel, zegt de Heer Jezus hier, van deze tempel en ook later van heel die stad Jeruzalem, geen ene steen zal op de andere steen gelaten worden. En de Israëlieten die het gehoord hebben, die kenden waarschijnlijk hun geschiedenis. Ze weten het nog, hè? Weet jij ook nog wel, hè? Van Nebukadnezar, toen zo'n 600 jaar geleden, toen hij de man uit Babylon, toen hij Jeruzalem veroverde, had hij ook al de tempel platgebrand en Jeruzalem zo grotendeels verwoest. Het zal nog een keer gaan gebeuren, zegt de Heer Jezus. En dat nota bene nu ook van deze tempel, net als toen door Nebukadnezar, deze tempel zal voor een tweede keer worden verwoest. Hoe is dat mogelijk? Heeft Israël geen sterk genoeg leger? Kon het niet op tegen de Babyloniërs van Nebukadnezar? Kon het niet op tegen de legers van de Romeinen? In die zin niet. Maar er zat altijd een diepere reden achter. De profeten hadden het gezegd tegen Israël, voorafgaande aan de Babylonische ballingschap. Israël, als u zo vaak zondigt tegen de Heere en tegen zijn woord en zijn geboden in, als u niet vanuit zijn genade, vanuit zijn evangelie wil leven, dan zullen heidenen komen, ja letterlijk, heidenen. David kon het nog mopperen als het ware en Saul ook. Wat moet deze onbesneden Filistijn als hij het heeft over Goliath? Ja, je mag ze gerust heidenen noemen. Maar ze zullen wel als een middel in Gods hand. Ze zullen van het volk Israël diepe wonden nalaten en letterlijk Jeruzalem en de tempel in brand steken en vernietigen. En dat zal nu weer gebeuren. En dan moet u zich maar eens proberen in te denken. Ik doe dat ook wel eens. Hè, als je dan discipel was en je had van de Heer Jezus grote wonderen en tekenen gezien. En dat je hem was gaan belijden als de Messias, de Zoon van God. Dan zou je toch verwachten inderdaad, dan zou hij toch mooie, grote, prachtige dingen doen in Israël. Zeker met en voor de tempel. Nog veel meer dan toch zeker die Herodes de Grote, die kindermoordenaar. Eerst dit. Deze tempel zal worden verwoest. En je weet het, Israël, net zoals toen bij de Babylonische ballingschap, dat is aan uzelf te wijten. Aan uw zonde en aan uw afkeer van God. En dezezelfde heiland die hier op de Olijfberg zo kijkt naar Jeruzalem en naar die tempel. In datzelfde verband heeft hij het gezegd. Ach Jeruzalem, Jeruzalem. Ween maar over jezelf en over je kinderen. Je moest eens weten wat je te wachten staat en wat komen zal. Want weet je, ik heb jullie zo als een hen haar kuikens vergaderd, zo heb ik u in mijn liefde willen koesteren. En zo heb ik u willen laten weten dat ik uw gekomen heiland ben. En dat ik namens God inderdaad u zal zalig maken. Maar Israël heeft hem niet aanvaard, integendeel hem verworpen. En had u maar geweten wat tot uw vrede dienen zal, Israël, dan zou u inderdaad met rust en met vrede, zou u in Jeruzalem kunnen wonen, en daar zou ik zijn, uw Heere en uw Heiland. Maar nu zullen de heidenen komen, inderdaad de Romeinen. En in het jaar 70, toen het volk Israël weer in opstand was gekomen tegen de Romeinen, 40 jaar na de dood van de Heer Jezus. Het zijn altijd symbolische getallen, maar ze zijn ook wel echt waar. 40 jaar later, toen gebeurde het. Jeruzalem werd verwoest door de Romeinen en nog altijd is hij te bezichtigen, een triomfboog in Rome. Dat de generaal die de gouden kandelaar uit de tempel had meegeroofd, trots en potsierlijk in Rome had binnengedragen. Kijk eens, dit is de oorlogsbuit. Die prachtige gouden kandelaar uit de tempel van Jeruzalem, hartverscheurend, moet dat voor elke Jood, voor Israël zijn geweest. Maar meer nog, ik geloof het echt heel diep, hartverscheurend voor de Heer Jezus. O mijn volk. Had u maar geweten wat tot uw vrede zou dienen, had u maar mij beleden en mogen weten dat ik de zoon van de Vader ben, de zoon van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Goed, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe is het mogelijk? En de tweede gedachte, de glimlach van Rabbi Akiva. Ik kreeg een mailtje van de zondagsschool, waarin naast alle andere mogelijkheden voor verwerking met de kinderen, ook deze anekdote wordt verteld aan de kinderen. Een heel bijzonder verhaal is dat. Rabbi Akiva was een van de beroemdste, de bekendste leraren in de tweede eeuw, rond het jaar 130. En in het jaar 132 nog het laatste restant van Israël onder de leider Bar Kokhba kwam nog één keer in opstand tegen de Romeinen. Tussen haakjes en deze Rabbi Akiva, deze beroemde leraar van Israël, hij zei, dit is nou de Messias, deze Bar Kokhba. Maar daarin vergiste hij zich. Maar Bar Kokhba met zijn mannen, met zijn guerrilla-strijders, hij vocht tegen de Romeinen en in die zin zou je kunnen zeggen, en toen waren de Romeinen het echt spuug zat met die Joden daar in dat land Israël, wat ze inmiddels maar Palestine waren gaan noemen. En dan hebben ze letterlijk, maar dan ook letterlijk, alle laatste Joden uit Jeruzalem of vermoord of weggejaagd. Het was zelfs verboden dat er nog ooit één Jood in Jeruzalem één voetstap zou zetten in die verwoeste stad. Ook dat is onvoorstelbaar. Dat letterlijk inderdaad in de stad van God het Joden verboden werd om nog maar één voetstap te kunnen en te mogen zetten. Dus heel Jeruzalem was verwoest door de Romeinen, één grote ruïne. En of het nou net daarvoor dat verbod was, dat de Joden er niet meer mochten zijn of hoe dan ook. Maar Rabbi Akiva met nog een aantal andere rabbijnen, met een aantal leerlingen, die lopen op de ruïnes van het verwoeste Jeruzalem. En de ene na de andere rabbi en zijn leerlingen, die liepen te treuren en te klagen. En op een gegeven moment komt er een glimlach op het gezicht van Rabbi Akiva. En de anderen zijn verbaasd. Grote meester, want nogmaals, hij was een van de bekendste leraren toen in Israël. Beste leraar, beste meester, hoe kan het nou dat, terwijl wij hier lopen te klagen en te wenen, komt er bij u op uw gezicht, komt er een glimlach tevoorschijn? Ik kan het u vertellen, zei Rabbi Akiva. Had je dat daar net gezien? Daar liep een vos over de ruïnes hier van Jeruzalem. En inderdaad, of je het gezien hebt of niet, maar weet je waar ik toen aan moest denken, zei Rabbi Akiva. In Klaagliederen 5, vers 24 staat dat, en Jeremia klaagt daar over de verwoesting van Jeruzalem bij de Babylonische ballingschap. En dan zingt Jeremia in dat klaaglied en in dat verwoeste Jeruzalem zelfs vreselijk. De vossen zullen er rondstruinen daar op die ruïnes. Moet je eens kijken, zegt Akiva, zo letterlijk wordt het woord van God waar, wat de profeet Jeremia daar uitklaagde. Dat notabene op de ruïnes, op de restanten van Jeruzalem, zullen de vossen rondstruinen. Je ziet het hier voor je eigen ogen. Als dit waar wordt, zegt Akiva, dan zijn ook al die andere woorden, we hebben net Psalm 102 gezongen, dat God weer Jeruzalem in gunst zal aanschouwen en Jeruzalem zal worden herbouwd. Dan wordt dat ook waar. En dat was het waarom er inderdaad die glimlach was op het gezicht van Rabbi Akiva. Het is natuurlijk vreselijk wat die man daar gezien heeft en al die mensen daar. Wat ik net al zei, heel letterlijk, alle Joden waren vermoord, verbannen uit Jeruzalem. En de heidenen zijn gekomen. Ja, ik moest natuurlijk een keuze maken, maar we hadden ook Psalm 79, vers 1 en 2 kunnen zingen. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Ze hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren. Het ligt allemaal verwoest door die geweldenaren. Uw knechten zijn geveld door hun verwoed geweld. Hun lijken onbegraven, verzaden na hun dood. Het gedierte in hongersnood en gier en kraai en raven. Het kostelijk bloed van uw gunstgenoten, als water om Jeruzalem vergoten, doet wijd en zijd de woede van de vijand blijken. Het ganse veld is nu bezaaid met lijken, van de eer van het graf beroofd. De nabuur schudt het hoofd en lacht met onze ellenden. Ons deerniswaardig lot stelt ons tot een smaad ten spot van vreemden en bekenden. Zo diep aangrijpend zijn de woorden uitgeschreeuwd en uitgeklaagd. Vreselijk om te zien. En als de heidenen inderdaad zo Jeruzalem vertreden, dat het doorgegaan is, want niet alleen maar hadden de Joden geen rust voor hun voet daar in Jeruzalem. Maar we weten het. O, zo huiveringwekkend, 6 miljoen Joden van het volk Israël, van Gods uitverkoren volk. Ze werden wreed, vermoord, vergast in de Tweede Wereldoorlog. O, de allerdiepste klaagtonen in het boek van de Psalmen komen als uit de tenen van het volk Israël. Zo vreselijk. En dat je dan toch, zoals Rabbi Akiva, dat je dan toch tegelijkertijd weet en zegt, en bij al dat verschrikkelijke wat gebeurd is en wat gebeurt, maar toch de Heere zal zijn woord waar maken. En Jeruzalem zal weer in gunst worden aanschouwd. En Jeruzalem zal worden herbouwd. En dat je dat mag geloven en kunt geloven vanuit de Bijbel, je zou bijna zeggen, daar moet je wel honderden jaren lang wel een groot geloof voor hebben gehad. Want ik zei het al, in het jaar 70 is Jeruzalem en de tempel al verwoest. In het jaar 135 definitief, helemaal, radicaal, helemaal plat gegooid. Het was echt een ruïne en dat is het eeuwenlang geweest. Het is echt niet zo dat Palestijnen daar altijd een mooie stad hebben gehad of zo. Tot in de 19e eeuw zijn er toeristen geweest. Je hebt het allemaal opgeschreven. Nou, het is gewoon niet om aan te zien. Het is gewoon nog steeds een ruïne daar in Jeruzalem. En om dan te weten en te zeggen, Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden. Ja. Die uitdrukking ken jij misschien wel, hè? Als iemand anders jou in de grond trapt. Gewoon krenkt en vernedert, heel diep. Dat alle hoon en alle spot en alle hatelijkheid, dat net zoals een Goliath kon brallen en kon spotten. En dat zo inderdaad het Joodse volk wordt vertrapt en wordt gehoond. Antisemitisme, het zit altijd weer in het bloed van alle mensen op deze wereld. Ook in Nederland, dat op de dag van vandaag vertrapt worden. En ik ga u echt niet zeggen dat Joden bijzondere mensen zijn. Echt niet. Ze hebben wel een bijzondere God. Maar het heel de wereld en alle mensheid heeft altijd wel Israël in die zin bijzonder genoemd. En bijzonder in de zin van het kwaad en van de verachtelijkheid. En van de verwerpelijkheid. Zo concreet is de Bijbel ook echt waar. Het zal vertrapt worden. Gekrenkt, vernederd, uitgemoord en voortgejaagd. Goed, maar in al dat gebeuren dus de glimlach van Akiva. De Heere zal toch zijn volk en zijn stad in gunst gedenken. Want het zal gebeuren, zegt de Heer Jezus, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Ook zo spreekt de Bijbel dus en de Heer Jezus. En al dat vreselijke wat gebeurt, het heeft inmiddels 2000 jaar, 1900 jaar geduurd, maar het zal zijn totdat de tijden van de heidenen zal zijn vervuld. En heidenen, dat zijn alle volken buiten Israël, geen één uitgezonderd. Want als ik net geschetst heb inderdaad, de Jodenhaat, het antisemitisme, of dat het nou communisten waren in 1917 in Rusland, de pogroms in de 19e eeuw in Oost-Europa, de demonische Hitler in ons buurland Duitsland. En overal altijd weer, tot de dag van vandaag, dat de Verenigde Naties die zich in willen spannen voor heil en rust en vrede op deze wereld, ze hebben een commissie voor de rechten van de mens, hoort u het goed, commissie voor de rechten van de mens, en die één vast agendapunt hebben, dat is het wangedrag van die Joden, die Israëlieten, de Israëlische regering. En echt hoor, gewoon heel eerlijk. Natuurlijk, ik weet ook best dat Israël niet heilig is en dat de regering en het volk fouten maakt. Maar niemand heeft het over de dictator in buurland Syrië, Al-Assad, die al honderdduizenden burgers heeft vermoord. Dat gebeurt niet dagelijks in Israël. En zeker niet omdat Israël zo graag Arabieren of Palestijnen wil vermoorden. Maar hoe dan ook, dus al die heidenen, waar en wanneer ze ook zijn. En sinds de komst van de islam op deze aarde, is ook daar heel veel agressie en afkeer tegen het volk Israël tot leven gekomen. Dus inderdaad, zo concreet is de Bijbel wel waar. Maar dan mogen we ook horen en weten, totdat God inderdaad zelf in goedheid en genade zich over zijn volk ontfermt. En zoals ik het u geschetst heb, bij wijze van spreken 1900 jaar lang, is Israël en met name ook de stad Jeruzalem letterlijk echt een ruïne geweest. En nu is het een stad waar bijna 1 miljoen mensen wonen. Waar nieuwe wijken worden gebouwd en de profeet Jeremia heeft in een andere profetie gezegd en er zullen weer kinderen spelen op de straten van Jeruzalem. Er zullen weer bruiloften worden gevierd in Jeruzalem. En het gebeurt, want God houdt zijn woord. En door al het onmogelijke heen, het is echt als het ware een hele bijzondere geschiedenis. Maar dat hij het geeft en dat hij het doet. En dat deze bijzondere stad inderdaad. Ja, waar zoveel mensen zijn. Joden en christenen. Om daar, zoals we net zongen met Psalm 102, eerbied en ontzag te hebben voor deze God. En zo heb ik ook meer dan eens bij de klaagmuur gestaan. Inderdaad, wat is deze God? Wat is Hij inderdaad alle eerbied en ontzag waard? Zo genadig, zo bijzonder en zo liefdevol. En dan zal er dus een einde komen aan dat tijdperken, aan die tijdperken van de heidenen. Joden weten het allemaal vandaag nog precies te vertellen. We hebben de Grieken gehad, we hebben de Romeinen gehad en toen kregen we een tijdperk van de Egyptenaren en een tijdperk van de moslims en een tijdperk van de Turken. En toen waren er ook nog kleine tussenpozen dat er van die Europese kruistochten kwamen en die onderweg ook maar weer synagoges in brand staken en Joden hebben gedood als ze geen christen wilden worden. Al die heidenen met allerlei machten en tijdperken. Ze zijn er inmiddels allemaal geweest en waar het einde zal zijn, dat weet ik ook niet, maar wel dit wat hier staat. Totdat al die tijdperken er zal zijn, dan zal het vol zijn, de volheid van die tijden. U kent wellicht, hè, meerdere van u, de tekst uit Galaten 4. In de volheid van de tijd zond God zijn Zoon. Zo gaat God met onze wereldgeschiedenis om. Toen was het moment aangebroken in de kerstnacht. Nu zend ik mijn Zoon. Dat was de volheid van de tijd als het gaat over de komst van de Heer Jezus. En zo zal het ook zijn dat God zegt, en nou is de maat vol, de tijd vol, voor al die tijdperken van de heidenen, die zich allemaal aan het volk Israël hebben vergrepen. En de tempel, dat bijzondere huis van God, de woonplaats van God op aarde, hebben verwoest, totdat het zal zijn, nou is het genoeg, nou is de maat vol. Zo eenvoudig kun je het als het ware in alledaagse woorden zeggen. Dan is de maat vol bij God. De heidenvolken zullen er nooit genoeg van krijgen, helaas niet. Maar bij God is het zo en zal het zo zijn. En nou is de maat vol. Kan u daar een hele mooie, rijke parallel van aanwijzen vanuit de Bijbel? Natuurlijk al verschillende keren vanmorgen ook, bij de Babylonische ballingschap. Toen Jeruzalem voor de eerste keer was verwoest en de profeet Jesaja vanaf hoofdstuk 40, die gaat het volk Israël troosten en bemoedigen. Troost, troost mijn volk. En wat is dan het eerste wat hij zegt? Zeg maar tegen Israël dat haar strijd vervuld is. En zeg maar tegen Israël dat ze voor al haar zonde en ongerechtigheid dubbel en dwars ontvangen heeft. Maar nu is het genoeg, zegt God. En ga mijn volk maar troosten. Dat ze weer terug mogen gaan uit de Babylonische ballingschap. En dat ze weer zullen wonen in Juda en in Jeruzalem. En de stad zal worden herbouwd. Want zo als het ware is het genoeg, zegt God. Nu is de maat vol. En in alle voorzichtigheid, maar ik wil het toch uitspreken, gemeente. En door al die eeuwen heen, de heidenen hebben zich steeds aan Israël vergrepen. Maar wat Hitler deed, 6 miljoen in 5 jaar tijd. Maar toen was de maat vol bij God. En toen heeft hij deze belofte ook in deze zin vervuld. Nu mag Israël terug naar het beloofde land. En in 1948 is de staat opnieuw gesticht. En over Jeruzalem, waar het vanmorgen steeds over gaat, Jeruzalem dat platgebrand en geruïneerd was. In 1967 heeft de regering van Israël kunnen uitspreken. Vanaf nu weer is Jeruzalem onze eeuwige en ondeelbare hoofdstad. Oh, ik weet het wel, ik kan uren, jij ook misschien wel, over politiek en noem alles maar op van maatschappelijk en alle problemen daar van Israël, ik weet ze ook best wel. Maar zie hier in, als je nou deze tekstwoorden van morgen leest, is het niet bijzonder? Dat verwoeste Jeruzalem na 2000 jaar. Dat daar Israël weer mag zijn in die eeuwige en ondeelbare hoofdstad van het volk Israël. Toen was de maat vol, dat was ook te erg voor woorden, 6 miljoen Joden vermoord. Toen was de maat vol. En hoe het verder zal gaan, dat is ook niet aan mij en aan ons. Maar zie op deze wonderlijke dingen van de Heere. Wij leven in de tijd dat wij het mogen zien. Dat inderdaad de volheid van de heidenen, ook in die zin steeds meer. En ik ga er allemaal niet te veel over invullen, hè, maar dat er nu Arabische volken zijn die ook voorzichtig wat vrede willen sluiten met Israël. Zal het echt zo zijn? Ik denk wel eens, hoe zou het zijn, bij wijze van spreken over 100 jaar, zou dan eindelijk alle vijandschap tegen Israël eindelijk een keer gestopt zijn? Als het aan de Heere ligt wel. Zo is zijn woord van morgen waar geworden. Inderdaad, dat hij deze God het zal doen. En het is heel opmerkelijk ook, hè, dat in dit verband ook, ja, de Heere Jezus het zegt. En u zult door uw volharding zalig worden, Israël. Om het door al die verschrikkingen heen. Om het in het geloof vast te houden aan deze beloften van de Heere. Ook dat weet ik, net als in de kerk, er zijn genoeg ongelovigen in Israël, erg maar waar. Maar de gelovigen in Israël die zich vasthouden aan de Heere en zijn beloften, die zien daarop en zelfs door concentratiekampen heen. Het mogen blijven belijden, Shema Yisrael. Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Nog altijd is de Heere onze God, de Heere, die de ene en de enige is. En om zo in dat geloof te leven, dat de Heere zijn woorden waarmaakt. Zo wil ik bewust afsluiten, gemeente, want nou goed, u kent mij daarin wel een beetje, u weet op welke wijze ik mij verhoudt in het geloof tot het volk Israël als Gods uitverkoren volk. Maar ik zeg echt bewust en oprecht, nooit omdat ik zou zeggen dat Israël een bijzonder volk is, dat het bijzondere mensen zijn of bijzondere gelovigen. Dat lees ik echt helemaal nergens in de Bijbel, maar Israël heeft een bijzondere God. En deze God die zijn woord waar maakt. Daar mogen wij vanmorgen ook van zeggen, deze God is al ons geloof en al ons vertrouwen waard. U weet misschien dat er ooit een Pruisische keizer was, die vroeg aan een van zijn hoogste ambtenaren, die een christen was, die zei, joh, kun jij tegen mij bewijzen dat God bestaat, dat God leeft, ja, ga daar maar eens aan staan. Om te kunnen bewijzen, te kunnen laten zien dat God bestaat, dat God leeft. En die hoge ambtenaar zei tegen de keizer, kijkt u maar naar Israël, hoogheid. Wat daar gedaan is, wat daar gebeurt en gebeuren zal. Daarin mag je opmerken, de hand van God. Zo bijzonder is hij. En dan mogen wij er van harte bij zeggen, en deze God gaf ook nog zijn eigen zoon, onze geliefde Heere en Heiland, de Messias. Deze God is alle geloof, alle liefde en alle vertrouwen waard, want hij maakt echt zijn woorden waar. Amen. Zing op Psalm 130, vers 4. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Psalm 130, vers 4. In onze voorbeden brengen wij de dank met het echtpaar Bitter voor hun 60-jarig huwelijksjubileum. En niet 55 jaar zoals ik per abuis schreef in de kerkbode. We zullen met elkaar danken en bidden. Heere, wij komen in eerbied en ontzag voor u. Anders kan niet. Dan zouden wij puur ongelovig zijn. Als er geen eerbied, geen ontzag is voor deze grote werkelijkheid. Dat u al uw woorden uitspreekt in beloften, maar dat u ze ook waar maakt. En dat wij daarin in uw volk Israël te mogen opmerken, dat u inderdaad woord houdt, door alle verschrikkingen heen. Wat heeft uw volk Israël zware slagen gekregen? En dat was echt niet buiten u om. Maar diepe woorden zijn gezegd. Van zonde, van ongeloof. Van verwerping van de Messias. Maar nooit hebt u uw volk laten vallen uit uw hand en uit uw hart. En u zult al uw beloften waarmaken. En dat uw volk Israël nu weer terug mag komen in het door u gegeven en beloofde land. Daarvoor komt u toe de dank en de aanbidding. En wilt u zo uw volk Israël geven de rust en de vrede van de stad van de vrede, Jeruzalem. En troost uw volk Israël, want ze heeft onnoemelijk veel geleden en elke dag maar weer is er antisemitisme en geweld en worden ze inderdaad in de grond getrapt. Heere, zegen uw volk Israël ook op deze wijze, dat het zal weten dat u ook uw woord hebt vervuld dat de Messias zou komen. En dat ze het mag weten dat in haar eigen volk Jezus van Nazareth uw zoon is. En alles wat hij deed in Jeruzalem, voordat Jeruzalem te gronde werd gericht, ging hij te gronde op Golgotha. En dat hij zich zo ook ontfermt over het volk Israël. Kom, o mijn volk, en beken wat tot uw vrede dient. Opdat wij met Israël zullen weten dat u onze genadige Vader bent, alleen maar door uw lieve Zoon. Geef rust en vrede, Heere, want wij weten soms echt niet hoe dat moet met moslims, met joden, met christenen, met Palestijnen, met Arabieren. Alle volken die erop uit zijn om uw volk nog altijd in de grond te willen trappen. Volken die graag atoomwapens willen maken om uw volk Israël alsnog te kunnen vernietigen. Heere, wees een vurige muur rondom uw volk. Zegen en gedenk ook ons als uw gemeente, dat wij het weten dat wij het evangelie en uw zoon te danken hebben aan uw volk Israël. Alle bijbelschrijvers waren joden. Want u hebt in uw eigen volk Israël uw evangelie bekendgemaakt. En dat mogen wij in dankbaarheid ontvangen. Leer het ons ook telkens weer. Heb ook dank, Heere, voor het goede wat u geeft. Dat zeggen wij met het echtpaar Bitter. Als een geschenk uit uw hand 60 jaar samen aan elkaar verbonden zijn geweest. Door u gespaard en gedragen door alles heen. Tekenen van uw trouw en van uw goedheid. Aanvaard de dank, Heere, en zegen ze bij het klimmen der jaren samen met allen die hen lief en dierbaar zijn. Zegen ons allen, Heere, als wij reden hebben tot blijdschap, tot vreugde. U bent onuitsprekelijk goed. Wij bidden voor een ieder die uw hulp nodig heeft. Voor hen die ziek zijn. Wij dragen Astrid Boertje aan u op, nu ze in de kliniek van Julius is. Geef haar moed en sterkte, Heere, om het kruis te dragen, dat haar te dragen is gegeven. Denk ze met Marcel en Danielle en Anouk. Sterk ze, Heer, in deze dingen en leid u aan uw hand van stap tot stap. Zegen allen die ziek zijn, die weten van chronische moeite, pijn, zorg, kwetsbaarheid, gehandicapt, lichamelijk, geestelijk. O Heer, wat is er veel, waar het leven gehavend is, waar wonden en kruisen worden gedragen, waar verdriet is, waar gerouwd wordt om geliefden van wie we zoveel hebben gehouden en die er niet meer zijn. Troost en sterk ons, o Heere, en draag ons er doorheen. Zegen en gedenk ons, ook in het midden van uw gemeente, behoed en bewaar ons bij de gezondheid en bij het leven. Ga door met uw werk hier in de kerk, ook op alle plaatsen die er mogen zijn. Het jongerenwerk, de kinderclubs, catechisatie, de bijbelkringen, de mannenvereniging, de vrouwenvereniging. Laat door om te weten wie u bent, o trouwe Vader. Zegen en gedenk het evangelisatiewerk. Bouw uw koninkrijk in het werk van de zending, opdat heel de wereld zal weten, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, is de God die eeuwig leeft en die ons zijn geliefde Zoon gegeven heeft. Vader, hoor ons gebed, aanvaard onze dank en hoor de woorden die uw Zoon ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons wat wij verschuldigd zijn, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Slotpsalm is Psalm 69, vers 14. Psalm 69, vers 14. De Heere gaf aan zijn volk Israël een bijzonder woord van zegen mee, de hoge priester. En de priesters mochten dat altijd weer uitspreken. En die zegen mogen wij ook delen, ontvangen maar in geloof. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.